Dit is de zondagochtenddienst van 2 juni 2024. De boodschap wordt gebracht door Ronald Kemp.
We hebben al een heel verhaal gekregen van Edgar. Ik hoop dat er nog wat bij kan. Het is vanmorgen een overvloedige maaltijd. Een nieuwe dag. En Jezus die nodigt ons vandaag ook uit om opnieuw dat koninkrijk van God binnen te gaan. Om dat in dat koninkrijk van God te leven. En dat kan, dat mag, dat is een grote genade. Want Jezus heeft onze schuld gedragen, heeft het weggedaan. En dankzij hem mogen we als rechtvaardigen dat koninkrijk van God binnengaan. Dat is een enorm voorrecht. Maar dat leven in een koninkrijk van God, gaat dat vanzelf? Ik ga jullie niet vingers vragen of zo. Maar gaat dat vanzelf? Lukt dat een beetje hier in Den Haag? Ik merk dat je telkens bewust moet kiezen voor dat hemelse leven. Want je aandacht wordt zo opgeëist door allerlei dingen van waar je mee bezig bent. Aardse dingen, zullen we maar zeggen. Straks weer verkiezingen. Je merkt ook dat er tegenstand is vanuit de boze met afleiding, met tegenwerking, ziekte, leugens. Je merkt ook dat er wrijvingen zijn tussen mensen. Onbegrip, ik snap het niet. Je hebt broeders en zusters die moeilijk doen. Tenminste, ja, hier misschien niet, maar dat komt voor. Ik merk dat het leven in het koninkrijk van God, dat niet vanzelf gaat. Niet makkelijk gaat. Je hebt te maken met tegenstand. Het verhaal wordt niet negatief vanmorgen hoor. Dus, er komt wel iets positiefs. Maar ik wil eerst even lezen uit Efeze 6. En ik doe dat vanmorgen allemaal uit de NBV-vertaling. Niet de nieuwste, maar de ene nieuwste. Dat is Efeze 6, vers 10. Daar staat: zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen de hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Het gaat hier over stand houden. Kun je stand houden? Kun je blijvend stand houden? We hebben allemaal de kracht van Gods geest nodig om de duivel te kunnen weerstaan, om te kunnen overwinnen, om stand te kunnen houden. En Paulus, die gebruikt in dit superbekende stukje van Efeze 6, gebruikt hij een beeld van de wapenrusting van een soldaat. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de duivel. En dan noemt Paulus een aantal onderdelen, jullie kennen dat vast, van die onderdelen van die wapenrusting. De waarheid als gordel, je gerechtigheid, de rechtvaardiging dankzij het offer van Jezus, die gerechtigheid als harnas, die inzet voor het evangelie als sandalen aan je voeten, je geloof als een schild, de verlossing als een helm en het zwaard van de geest, dat wil zeggen Gods woorden, dat je die paraat hebt. Dan kun je denken, zoveel, hè? 1, 2, 3. Heb ik dat allemaal altijd paraat? Nou, God wil je helpen om weerbaar te worden, om staande te blijven, om standvastig te blijven in die strijd tegen de duisternis. Maar het is niet een soort standaard methode, zo'n lijstje van je moet nummer 1 hebben en dan 2 en dan komt ook nog dat geloof. En nee, het is niet een lijstje waar je aan moet voldoen, maar het gaat er in ons leven om dat je leeft in nauwe verbondenheid met Jezus. Dat je leeft vanuit de doop met Gods geest. En dan kun je denken over geestelijke strijd. Is dat nou ons doel? Is geestelijke strijd ons doel in ons leven? Ik denk het niet. Het is wel een gevolg. Je komt het wel tegen. Als je Jezus wil volgen, kom je dat tegen. Als je zoekt naar het plan van God in je leven, dan kom je dat tegen. Maar de Heer die wil ons in dat volgen, in dat zoeken, wil die ons zicht geven op zijn hemelse kracht. Zodat we, wat we ook tegenkomen, maar dat we zullen stand houden. Dat we kunnen overwinnen. Dat we ons geloof kunnen verdiepen. Een geestelijke strijd is niet een soort specialiteit van een aantal selecte mensen hier in de gemeente of zo. Nee, we hebben er allemaal mee te maken. Waarom? We hebben ermee te maken omdat we Jezus willen volgen. Omdat we hem willen dienen. En de duivel die haat dat, die komt daartegen in opstand. Nou, daar hoeven we niet bang voor te zijn. Absoluut niet, want de Heer is met ons. En uiteindelijk zal die duivel en al zijn onderdanen, die zullen allemaal overwonnen worden. Ja. Wat doe je met geestelijke strijd? Hoe lang hou je vol als je geen resultaat ziet, als je geen overwinning ziet? Word je dan moe? Word je dan een beetje teleurgesteld van gaan we weer over geestelijke strijd? Je kan het risico lopen dat geestelijke strijd, dat een soort versleten begrip wordt. Ja, je kent de teksten. Maar toch blijft het een beetje theorie. Er is vaak over gepreekt misschien door enthousiaste gastsprekers of zo. Maar ja, wat kan je daarmee in de praktijk? En je kunt het ook een beetje van je afduwen. Dat je denkt van nou, laten we nou niet zo moeilijk doen. En een andere gedachte is ook van, nou de Heer die moet voor ons strijden. Dat klinkt ook heel goed. Hij doet het wel en nou, ik wacht wel af wat de Heer gaat doen. Nou, dan heeft de duivel precies bereikt wat hij graag wil. Hij wil voorkomen dat je op gaat staan. Dat je onder zijn macht vandaan komt. Hij wil je passief maken. Paulus roept daarom in dat stukje van Efeze op, neem zelf de wapens op van God om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad. Om goed voorbereid stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Goed voorbereid. Ja, goed voorbereid, maar hoe dan? Hoe kun je volharden als het al lang duurt? Hoe kun je ook overwinnen? En ik heb daar meteen, om dat maar even te zeggen, ik heb daar geen standaard recept voor vanochtend. Maar ik kom wel met de Bijbel aan. Zoals Edgar ook met zijn verhalen met de Bijbel aankwam. Ja, dat werkt hoor. Ja, in de Bijbel zie je ook verhalen over strijd. Het volk Israël moest vaak strijd voeren. Eerst om het beloofde land binnen te komen. En als ze er eenmaal zijn, nou dan zijn er opnieuw vijanden. In het land of van buitenaf. En ja, vaak is die strijd ook het gevolg van hun eigen ongehoorzaamheid. Omdat ze zich van God afkeren en dan de afgoden gaan dienen. Maar die verhalen over strijd in het Oude Testament, die zijn een afspiegeling van de geestelijke werkelijkheid. Van hoe geestelijke strijd werkt, ook in onze tijd. Paulus zegt in 1 Korinthe 10, wat hun overkomen is, moet ons tot voorbeeld strekken. Het is geschreven om ons te waarschuwen, om ons te helpen, om ons te bemoedigen. En ik wil naar één zo'n oud-testamentisch verhaal kijken. Als je het mee wil lezen, dat staat in 1 Samuel 14... Dan ga ik weer even terug naar het Oude Testament. 1 Samuel 14 en dat zijn de eerste 15 versen. Het gaat over Jonathan, zoon van Saul. Op zekere dag zei Jonathan, de zoon van Saul, tegen zijn wapendrager: laten we oversteken naar de Filistijnse wachtpost, daar aan de overkant. Maar hij vertelde niet aan zijn vader wat hij van plan was. Saul had zijn tent opgeslagen onder de granaatappelboom bij Migron, even buiten Gibea. Hij had 600 soldaten bij zich. De functie van priester werd bekleed door Achia, de zoon van Achitub. Achitub was een broer van Ichabod, die een zoon was van Pinchas, de zoon van Eli, de priester van de Heer in Silo. Nou, die namen mag je even vergeten. Niemand wist dat Jonathan weg was. Aan weerszijde van de ravijn, van het ravijn dat Jonathan wilde oversteken om bij de Filistijnse wachtpost te komen, staken twee rotstanden uit. Rotspieken. De Bozes in het noorden tegenover Michmas en de Senne in het zuiden tegenover Gibea. Jonathan zei tegen zijn wapendrager: laten wij oversteken naar de wachtpost van die onbesnedene. Misschien is de Heer op onze hand. Hij kan immers evengoed met weinigen voor een overwinning zorgen als met velen. Dat lijkt me een goed plan, antwoordde de wapendrager. Ik ben uw man. Luister, zei Jonathan, we steken over en zorgen dat de soldaten ons zien. Misschien zeggen ze tegen ons: halt, verroer je niet tot we bij jullie zijn. Dan blijven we staan en gaan we niet naar ze toe. Of ze zeggen: kom maar op en dan klimmen we naar boven, want dat is voor ons het teken dat de Heer ze aan ons uitlevert. Ze zorgden er dus voor dat de bezetting van de Filistijnse wachtpost en tweeën in het oog kreeg. De Filistijnen zeiden tegen elkaar: kijk, de Hebreeën komen uit hun holen tevoorschijn. En de soldaten van de wachtpost riepen naar Jonathan en zijn wapendrager: kom erop, dan zullen we jullie wel eens leren. Volg mij, zei Jonathan tegen zijn wapendrager. De Heer heeft ze aan Israël uitgeleverd. En Jonathan klom op handen en voeten naar boven met zijn wapendrager achter zich aan. En waar hij kwam vielen de Filistijnen neer en zijn wapendrager gaf hun de genadestoot. En bij dit eerste treffen doodden Jonathan en zijn wapendrager 20 mannen. En dit alles speelde zich af op een terrein half zo groot als een span ossen in één dag kan ploegen. Er ging een siddering door het kamp in het veld en door de bezetting van de wachtpost. En ook de stoottroepen rilden van schrik. De aarde beefde en alle Filistijnen sidderden van angst voor God. Nou, spannend verhaal, hè? Hoe ziet het eruit voor de Israëlieten? Nou, niet te best. De Filistijnen vallen weer eens aan. En Israël heeft nauwelijks wapens, want er is in het land geen smid te vinden. Want de Filistijnen die wilden namelijk voorkomen dat Israël zwaarden of speerden konden maken, zelf konden maken. En dan moesten ze naar de Filistijnen toe om hun metalen gereedschappen te laten scherpen. Alleen koning Saul en zijn zoon Jonathan die hadden nog een zwaard. Dat staat allemaal in hoofdstuk 13. Dat gegeven, zo werkt de duivel vandaag de dag nog steeds. Hij probeert je geestelijke wapenrusting, probeert hij te roven, onklaar te maken. En hij probeert je weerloos te maken, machteloos tegen leugengedachten. Geestelijke strijd, moeilijk. Dat is voor een paar mensen in de gemeente. En ja, waar staan ook eigenlijk in de Bijbel de teksten? Nou, ik weet het even niet meer hoor. En ja, de doop in de Heilige Geest, spreken in tongen, ja, is niet meer zo. Mensen, laten we ons niet laten beroven door de duisternis die onze gereedschappen wil afnemen. Besef wat God ons heeft gegeven door die geestelijke wapenrusting, wat we gelezen hebben uit Efeze. Oké, terug naar het verhaal. Die Filistijnen, die verzamelden hun troepen, staat er in 13 vers 5, die verzamelden hun troepen om tegen Israël te strijden te trekken. 3000 strijdwagens. en 6000 paarden, een voetvolk zo talrijk als zandkorrels aan de zee. Nou, en hoeveel heeft Saul? Een legertje van maar 600 soldaten. En ze zijn nog bang ook voor de Filistijnen. Ze verstoppen zich, staat in 13 vers 17, ze verstoppen zich in grotten, spelonken, rotsholen, in grafkamers en waterputten. Overal waar ze zich maar kunnen verstoppen. En de manschappen wachten in angst en beven af op wat er komen zou. Ze voelen zich machteloos. En zo kunnen wij ons ook voelen. Er komt van alles op je af. Dan denk je, oh, en hier ook nog voor bidden. En dat is ook nog niet opgelost. Enzovoort. Maar blijf er niet in hangen. Want is het waar dat wij machteloos zijn? Klopt het dat de duivel ons helemaal heeft beroofd? Wat is de hemelse werkelijkheid? De duivel die wil je vaak richten op het zichtbare. Op de grote getallen. 3000 strijdwagens, 6000 paarden. En wat heeft Saul? Die heeft er maar 600 mannen. Zo probeert de duivel angst aan te jagen, te imponeren, te dreigen. Maar wat is dan de waarheid van God? Wat is zijn werkelijkheid? Hoe is het in de hemel? De Bijbel zegt, 1 Johannes 4 vers 4, hij die in u is, is machtiger dan die in de wereld heerst. Dat staat in de Bijbel. Is dat zo? Klopt dat? Ja, klopt dat echt? Ik hoor een paar mensen ja zeggen. Klopt dat echt? Het mag nog harder hoor. Hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst. Amen, ja. God die zoekt mensen die zulke grote dingen verwachten. Die niet op aardse beperktheden zien, maar die zo'n tekst als 1 Johannes 4 vers 4 van hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst, die daar voluit amen op zeggen. Die zeggen, dat geloof ik, ook al zie ik het niet, maar ik geloof dat, ik wil dat vasthouden. Mensen die niet luisteren naar de tegenstander, maar die hun hart openen voor de waarheid van God, voor het plan van God. God die vindt 2 mannen, Jonathan en zijn wapendrager. Kijk, Jonathan die weet best hoe erg de situatie is. En Jonathan zal ook best geweten hebben van die 3000 en van die 6000. En die zal best ook gehoord hebben van zijn collega's soldaten van nou, dit is hopeloos. Dit is verloren. Maar ik denk dat Jonathan gebeden heeft tot God. God, dit kan toch niet zo blijven. Wat vindt u er nou van? Wat is uw werkelijkheid? En al biddend is er in zijn hart iets gegroeid. Hij verlangt zo om onder dat juk van de Filistijnen vandaan te komen. Hij verlangt zo naar de vrijheid van Gods koninkrijk. En daarom kan God hem gedachten geven. Kan God hem ideeën geven. Jonathan die gaat op zoek naar een medestander. Hij zegt tegen zijn wapendrager, kom. Kom, laten we oversteken naar de Filistijnen. En laten we de confrontatie aangaan. We gaan nou niet verder in onze hollen en graven en weet ik wat ons verstoppen. Nee, we gaan de confrontatie aan met die Filistijnen. En Jonathan is wel zo dat hij even niks tegen zijn vader Saul zegt. Want daar heeft hij toch niet zoveel aan. Want die zit maar bang te zitten onder een grote boom. Hebben we gelezen. Jonathan zegt, misschien is de Heer op onze hand. Hij kan immers even goed met weinigen voor de overwinning zorgen als met velen. Dat vind ik zo'n geweldige belijdenis. Zo'n geweldig geloof. De Heer die kan even goed met weinigen voor de overwinning zorgen als met velen. Dus al die aantallen, weg ermee. Dat mogen wij ook uitspreken. En zijn wapendrager, die reageert direct positief. Prachtige man. Hij zegt, dat lijkt me een goed plan. Ik ben uw man. In de nieuwste NBV-vertaling 21, daar staat het ietsje anders. Maar ik vond dit zo mooi hoe het hier staat. Lijkt me een goed plan, ik ben uw man. En dan zie je hoe aanstekelijk dat werkt. Als je je in geloof richt op de mogelijkheden van God. En wat kostbaar is het als je een broeder of zuster hebt die met je meegaat in je geloof. Die met je mee wil strijden om de vijand te overwinnen. En ik geloof als je in geloof de weg van de Heer Jezus gaat. Misschien eerst nog wat aarzelend. Hè, dat klonk ook een beetje door in die woorden van Jonathan. Van nou, misschien is de Heer op onze hand. Hij is het nog niet helemaal zeker. Maar als je met de Heer op weg gaat, dan komt hij je tegemoet. Dan wil de Heer je ook door broeders en zusters in de gemeente bemoedigen. Wil hij je aanmoedigen. Goed plan. Ik ben je man. Of je vrouw. Laten we ook bidden om zulke wapendragers, om zulke geloofsvrienden. Om zulke broeders en zusters die samen met jou willen optrekken. We zien hier twee mensen. Twee mensen die de weg van God willen gaan. Die de vijand niet langer willen accepteren in hun leven. Die niet willen berusten van ja, het is zo en laten we ons maar een beetje verdekt opstellen. Niet te veel zichtbaar worden. Nee. Ze gaan voor de gedachten van God. En hebben ze wapens bij zich? Ik weet het niet. Misschien hadden ze nog dat zwaard van Jonathan bij zich. Ik weet niet. Hebben ze geestelijke wapens bij zich? Jazeker. Ze hebben het schild van geloof. Ze hebben hun voeten geschoeid met de bereidheid. Met moed. Ze hebben een woord van God bij zich. Weet je, God die werkt niet met grote aantallen. Maar God die zoekt mensen die geloven. God werkt niet met een professioneel georganiseerde leger. Of een professioneel georganiseerde gemeente of zo. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om ons geloof. Jonathan die gaat met één woord van God. Hij kan even goed met weinigen voor de overwinning zorgen als met velen. Zijn belijdenis is, God gaat voor de overwinning zorgen. God gaat ons helpen. En kijk, Jonathan die had alles eerder een overwinning gehaald op de Filistijnen. Dat lees je in dat hoofdstuk 13. Had hij alles een keer beleefd, maar daardoor wordt hij niet overmoedig. Hij is niet een soort avonturier die zegt van kom op, we gaan er weer tegenaan. Of dat hij een beetje etaleert met zijn successen uit het verleden. Van nou, toen hebben we ook de boel kort. Nee, zo is hij niet. Hij is niet eigenwijs. Dat was zijn vader wel. Zijn vader Saul. Nee, ik denk dat Jonathan gebeden heeft om wijsheid. Om bezonnenheid. Van God, wat moeten we in deze situatie nou doen? En hij is nauwkeurig afgestemd op het spreken van God. Daarom zegt hij tegen zijn wapendrager, we steken over. En als de Filistijnen zeggen halt, blijven we staan. En dan gaan we niet naar ze toe. Maar als ze zeggen kom maar op, dan klimmen we naar boven. Want dat is dan voor ons het teken dat de Heer ze aan ons uitlevert. Dus hij heeft niet een of andere slimme militaire strategie. Maar hij heeft één woord van God. Één aanwijzing van God. En daar doet hij het mee. Hij vertrouwt helemaal op dat ene woord van God. In de NBG 51 vertaling staat, klim maar op. Ja, ze moesten ook een rots opklimmen. Het waren steile rotsen daar. Maar ik hoor daar ook een soort voor echo in van wat er in Openbaring 4 vers 1 staat. Klim hierheen op en ik zal u tonen wat na deze geschieden moet. He, ook in het boek Openbaring zie je geestelijke strijd. En daar hoeven we ons niet voor bang te laten maken. Maar wat wij willen is Jezus volgen. Hem vertrouwen. Hij wil ons laten zien wat de geestelijke werkelijkheid is. Wat er in de geestelijke wereld, hoe daar de krachtsverhoudingen liggen. En met Jezus mogen we belijden. Met hem ben ik niet alleen overwinnaar, ben ik meer dan overwinnaar. Dankzij de Heer Jezus die ons heeft liefgehad en nog steeds lief heeft. Wij mogen belijden, geen enkele vijand kan ons scheiden van de liefde van God. En dat zeggen we dan niet in overmoed of van een beetje grote woorden gebruiken, nee. We mogen dat zeggen in geloof. Jonathan en zijn wapendrager die gaan staan. En dat doen ze niet uit overmoed of uit stoerigheid. Maar ze willen zich laten zien. Vol vertrouwen op hun God. Op dat ene woord van God. Innerlijk in de rust. En als dan die Filistijnse wachtposten in het oog krijgen, dan beginnen die gelijk te spotten. Kijk, ze komen uit hun holen tevoorschijn. Nou, kom maar op. Dan zullen we jullie wel eens even leren. Ken je dat gevoel? Als je gaat bidden. Als je de vijand aanspreekt. In de naam van Jezus. Als je zegt zoals Jaap aan het begin van deze samenkomst. Van dat er voor de duisternis geen plaats is. Ken je dan dat er spot op je afkomt? Dat er ongeloof op je afkomt. Dat er dan twijfel op je afkomt. Zo wil de duivel onze gebeden verzwakken. Maar die spot van die Filistijnen, die ontmoedigt Jonathan niet. Integendeel. Kom maar op, zeggen ze. En dat is voor Jonathan het teken. De Heer heeft ze aan Israël uitgeleverd. God staat achter hen. Dat beseft hij. Zij mogen verder in het plan van God. En ja, dat is de confrontatie aangaan met de Filistijnen. Ze klimmen verder omhoog, op handen en voeten, met zijn wapendrager achter zich aan. Dan kun je denken, jongens, twee mannen, zo primitief op handen en voeten, kansloos. Nee, want er staat op dat piepklein stukje grond schakelt hij meteen 20 Filistijnen uit. Jonathan geeft de eerste klap en die wapendrager die geeft de genadestoot. Er gaat een siddering door het kamp van de Filistijnen. En ze voelen ook nog een aardbeving. Nou, ik denk dat is een uiting van wat er in de geestelijke wereld gebeurt. Want Gods engelen strijden ook mee. En dat is ook iets wat wij mogen leren, dat en bedenken dat er een hemelse werkelijkheid is. Dat we er niet alleen voor staan. Dat als wij bidden, dat de Heer Jezus meebidt. En dat engelen van God ook meewerken. We staan er niet alleen voor. Nou, die Filistijnen die rillen en van schrik en van angst. En er ontstaat verwarring. Ze nemen het zwaard op tegen elkaar. En die Filistijnen die gaan naar de Filistijnen. En de duivel die valt in zijn eigen zwaard. En gelukkig Saul en zijn soldaten die krijgen er ook iets van in de gaten. Een beetje laat, maar goed. Ze sluiten zich aan bij Jonathan en zo schenkt de Heer Israël die dag een grote overwinning. Nou, tot zover het verhaal. Welke mensen zie je nou in het verhaal? Even terugdenken. Je ziet die Filistijnen, grote overmacht. Hè? Duizenden. Indrukwekkend. Spotters. Maar ook goddeloos. En wat zijn ze uiteindelijk? De verliezers. Dus de eerste groep. De tweede is Saul. Ja, dat is een beetje een eigenwijze man. Uitsteller. beetje afwachten, van kijken wat er gaat gebeuren, bang, verstoppen. Vooral de dingen op zijn eigen houtje doen. Dat is Saul. Je ziet ook de soldaten van Saul, die worden helemaal beïnvloed door die ene Saul. Hè. Die zijn ook bang, die verstoppen zich ook. En deserteren ook nog mensen. Van nou, laat andere broeders en zusters het maar oplossen, ik niet. Je ziet ook Jonathan. Hij vertrouwt op God. Hij is afgestemd op het spreken van God. En als hij maar één woord van God krijgt, gaat hij met dat woord aan de gang. En hij zoekt medestanders. Hij gaat in geloof. En dan die wapendrager tot slot. Ook een fantastische man. Die ondersteunt. Die bemoedigt. Die versterkt het geloof van Jonathan. Die strijdt mee. Die zegt, als ik kan helpen, dan help ik. Ik ben je man. Filistijnen, Saul, soldaten, Jonathan en die wapendrager. Wie wil jij zijn? Wie wil jij graag zijn? Nou, misschien vind je geestelijke strijd moeilijk of voel je moe. Dat kan. Maar wat gaaf is het als wij voor elkaar een wapendrager kunnen zijn. Een wapendrager die meestrijdt, die zegt, goed plan, ik ben je man. Die wapendrager die sjouwt achter Jonathan aan en die klimt mee omhoog. Die zorgt ervoor dat ene wapen dat paraat is. Die zegt tegen Jonathan, Jonathan, ga door, nog een stukje omhoog. Bedenk wat God heeft gezegd, hou vast aan het ene woord van God. En vertaald naar onze situatie, wij mogen wapendragers voor elkaar zijn. En het woord van God vasthouden, bedenken, de waarheid van God. En als ik het dan zo over geestelijke strijd heb gehad, besef, het is niet nummer 1. Het is niet het belangrijkste. Nee, het belangrijkste in ons leven is dat we Jezus volgen. Dat we zijn woorden belijden. En Jezus volgen, ja, dat heeft gevolgen. Ja, je merkt dat je steeds verder loskomt van angst. Van de leugens van Satan. Maar dat je moedig wordt. Dat je net als Jonathan, dat je de woorden van God, misschien maar één woord, dat je die vastgrijpt. En dat je in de rust van God komt. Het gaat allereerst om mijn volgzaamheid, om onze bereidwilligheid. Ik wil Jezus volgen, ik wil alles doen in overleg met Hem, in verbondenheid met Hem. En dan wil de Heer ons nog een heleboel leren. Mij in ieder geval. Dan wil hij beginnen in ons eigen leven om daar los te komen van vijanden die ons tegenhouden, die ons klein willen houden. Die geestelijke wapenrusting heel gemeen willen roven. Hij wil ons ook leren, de Heer Jezus wil ons ook leren te ontdekken wat die geestelijke wapenrusting inhoudt in ons leven van alle dag. Hij wil je zicht geven op je broeders en zusters, op mede-wapendragers. Hij wil je zicht geven op zijn plan met de gemeente. Kijk, Jonathan die luistert niet naar de intimidatie van de vijand, naar al die grote getallen, naar de dreiging, naar al dat negatieve. Nee, Jonathan die zegt, ik kies ervoor om me daarvoor af te sluiten, maar om alleen bezig te zijn met het woord van God. En zo mogen wij ook bedacht zijn op het spreken van de Heer Jezus, op hoe Hij de hemelse werkelijkheid voor ons duidelijk wil maken en zodat we het zullen beleven. We hoeven niet bang te zijn voor geestelijke strijd, maar onze eerste opdracht is om Jezus te volgen, om Hem trouw te blijven, om de woorden van God te belijden. Klim dus, net zoals Jonathan, hoger op. Dan wil de Heer ons zijn werkelijkheid laten zien. Er staat in Jozua 1 vers 9, daar sluit ik mee af. Wees vastberaden en standvastig. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij. Dat is ook mijn wens, mijn zegen voor jullie. Nog een keer, wees vastberaden en standvastig. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij. Laten we samen belijden. Gods plan, ja, dat is een goed plan. Heer, ik ben uw man en vrouw. Amen. Heer Jezus, ik dank u, Heer, dat u ons niet alleen wat aanlaat modderen in een hoekje, in een kelder of donker hol. Heer, maar ik dank u dat u uw licht over ons leven wilt laten schijnen. Heer, ik dank u dat u het woord van God hebt gegeven om ons richting te geven, om ons koers te geven, om ons te bemoedigen, zodat we kunnen blijven staan in alles wat de boos op ons afvuurt. Heer, dank u dat u ons de weg wilt wijzen, elk van ons die we mogen gaan in ons leven. Dat u ons ook de weg wil wijzen die we als gemeente mogen gaan. Dat u ons zicht wil geven op onze broeders en zusters. Heer, dat we elkaar vast mogen houden en dat we mogen belijden dat plan van God, dat is goed. En ik wil daarin mee. Dank u, Heer, dat u ons ook in tijden als het moeilijk is, dat u ons wilt bemoedigen. Dat u ons blijdschap wil geven, innerlijke zekerheid, dat wat er ook allemaal rondom ons klinkt, Heer, maar dat we de woorden van God kunnen vasthouden. Heer, u helpt ons en u bent met ons. Amen. Gaan we nu een lied zingen. En dat is Grote God en Vader.
Ronald, hartstikke bedankt. Gaaf om deze woorden en deze gedachten dus diep door te laten dringen in je hart, in je leven. Grote God en Vader, schepper van het heelal, u bood ons in uw liefde de Christus tot ons heil. Een leidsman, bewogen, sterk, bekwaam tot elk goed werk. Hij kocht jou en mij vrij. En hij sprak: volg je mij? We gaan het met elkaar uitzingen. En ons ja, hopelijk, daarop geven. We gaan nog een slotkoor met elkaar zingen. En dat is koor 99. Met blijdschap dank en prijs ik u, Heer Jezus. Want u bent mijn leidsman en Heer. Bid je toe dat je de goedheid en de vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer ook deze week weer heel sterk zult ervaren. De Heer is met je. Nog even de mededelingen, Jacob. Dinsdagochtend, open ochtend, woensdagavond Bijbelkring. En volgende week zondag zit hij niet alleen daar achter de mengtafel, maar ook hier op het podium, Jacob Janssens. Beste mensen, we gaan deze bijeenkomst met elkaar afsluiten met een lekker kopje koffie. Geniet ervan, spreek met elkaar, getuig tegen elkaar wat je ervan vanmorgen meeneemt voor de komende week. En bemoedigen elkaar daarmee. We gaan deze week in met koor 109. Week.